En vervolgens openen we het heilig woord van de Heer in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis. En zal gelezen worden uit het 43ste hoofdstuk, de eerste 14 versen.
Jozef's dromen gaan in vervulling. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keer weder, koop ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: de man heeft ons op de hoogste betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft of gij nog een broeder had? En ze zeiden: de man vraagt zeer nauw naar ons en naar onze maatschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zou zeggen: breng uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader: zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderen. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want wij hebben niet gezuimd voorwaar, wij waren al reden tweemaal wedergekomen. Toen zei de Israël hun vader tot hen: is het al zo? Zo doet dit. Neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen en af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en mandelen. En neem dubbel geld in uw hand en breng het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een veil. Neem ook een broeder mede en maak u op. Keer weder tot die man. En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij u, andere broederen en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van mijn kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte, Genesis 43, en daarvan het 9e vers, waar Juda beleidt en uitspreekt: ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Geliefde gemeente, het voorbeeld zult u wel eens gehoord hebben wat er in de Tweede Wereldoorlog in een van de concentratiekampen is gebeurd. Er waren een aantal mannen succesvol ontsnapt en de Duitsers gingen wraak nemen. En zo werden al die mannen op een morgen op appel gezet en daar stonden ze in lange rijen. En de Duitse SS-officier die brulde dat iedere tiende persoon doodgeschoten zou worden als straf over wat die anderen hadden gedaan. Je moet je voorstellen, dan staat dat vol met die mannen allemaal op een rij. En die Duitse officier die begint te tellen. Hardop loopt hij langs de rij en dan 1, 2, 3. En bij de tiende dan klinkt het schot. De man die daar stond werd doodgeschoten. En vervolgens weer opnieuw. 1, 2. En zo ging het door. En iedereen in de rij die begon te tellen. In de ooghoeken te kijken. Ben ik de tiende? En zo ook die jonge man. En die kon goed tellen en hij zag: ik ben de tiende. Hij begon te huilen. Het besef: nu moet ik sterven. En opeens werd hij opzij geschoven. Een oude man die naast hem stond schoof hem opzij en nam zijn plek in. En die oude man die fluisterde, laat mij sterven. Ik ben oud, jij nog jong. Misschien mag jij van God dit overleven. En zo stond die oude man op de plek van die jonge man. En inderdaad, de oude man moest sterven. Die jonge man mocht leven. Dat die oude man de jonge man opzij schoof en in de plek van de jonge man ging staan, dat is plaatsverandering. Dat wil zeggen, op dat moment zei die oude man, ik neem jouw plaats in, ik wil borg voor je zijn. Ik geef mijn leven, dat jij zou kunnen leven. En inderdaad, die jonge man, die mocht de oorlog overleven. En die jonge man heeft altijd gezegd, dat moment is het keerpunt in mijn leven geworden. Ik leefde en hij stierf voor mij. En zo zitten we ook midden in de geschiedenis van Jacob, waar Juda naar voren treedt. We schrijven onder onze tekstwoorden, gemeente, keerpunt in het leven voor Gods aangezicht. Daarbij letten we op drie zaken. Ten eerste letten we op Jacobs wantrouwen. Ten tweede letten we op de keuze van Juda, Juda's keuze. En ten derde letten we op Israëls buigen. Jacob leert buigen op dat moment voor de Heer. Israëls buigen. Keerpunt in het leven voor Gods aangezicht. Jacobs wantrouwen, Juda's keuze, Israëls buigen. Het is een grote overgang tussen Genesis 42 en Genesis 43. In Genesis 42, dan lezen we vanaf het 29ste vers, dat de zonen van Jacob terugkwamen uit Egypte. Jacob werd geconfronteerd dat hij niet 10 terug zag komen, maar 9. Hij moest nog een zoon missen. Jozef was in zijn ogen gestorven, gedood door een dier, aldus de zonen, andere zonen van Jacob. En ze zijn naar Egypte gegaan om graan te halen. En daar moest Simeon achterblijven. Confronterend voor Jacob. En hij zegt ook in vers 36, gij berooft mij van kinderen. Hij verwijt zijn zonen heel wat. Jullie zijn de oorzaak dat nu ook Simeon naast Jozef van mij is afgenomen. En toen ze het verhaal hadden gehoord van wat, toen hij het verhaal had gehoord wat ze hadden verteld, dan zei hij ook nog, en nou zullen jullie Benjamin ook nog van me afnemen? En daar zie je Jacob op de bodem van zijn leven terechtkomen, dat hij het uitroept, alle dingen zijn tegen mij. Een noodroep. Hij berooft mij van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. En dan blijft het stil en de laatste woorden van Genesis 42. Nog dat verwijt. Zoudt gij mij met grauwe haren, met droefenis te graven, doen neerdalen. En alles is afgenomen. Een groot verwijt. En dan lijkt het heel stil geworden. Ja, zeggen we van, dat is toch duidelijk, Genesis 42 en dan Genesis 43, ja, maar de oorspronkelijke tekst laat geen hoofdstuknummer zien. Maar er staat wel dat zinnetje aan het begin van hoofdstuk 43, de honger nu werd zwaar in het land, dus het ging door. Wat merk je op in deze woorden, is dat het stil geworden is ook in het gezin van Jacob. Er wordt helemaal niet meer gesproken over wat er is gebeurd. Iedereen gaat zo in dat gezin. zijn eigen weg, met zijn eigen zaakjes, met zijn eigen bedrijfjes. Allemaal zoeken ze zo hun weg uit. Dat is toch verdrietig, gemeente, als er, dan trek ik het ook naar nu toe, als er in de gezinnen niet meer wordt gesproken over zaken die er gebeurd zijn. Misschien hoogstens een keer als het over mooie dingen gaat in het leven. Maar moeilijke zaken die spanning geven in een gezin, die willen we toch het liefst wegdrukken. En het onderste laadje van de kast op slot niet meer erbij. En dan wordt er gezwegen. Ik hoop niet dat het in uw gezin zo is. Want hoe goed is het ook om over de zaken die er in de gezinnen gebeuren door te spreken. Al is het om de zaken open te houden. Jacob kan het niet. Waarom niet? Jacob die wantrouwt zijn kinderen. Alles wat er is gebeurd, heeft hij de hoop voor zijn kinderen opgegeven. En jullie beroven mij van kinderen. Het liefste wat hij had, Jozef is van hem afgenomen. En straks nog Benjamin. En zo loopt Jacob in duisternis rond. En tegelijk, gemeente, mogen we ook niet uit het oog verliezen dat die broers ook tobben. Tobben met hun geweten wat hen veroordeelt. Dat zien we in vers 22 bijvoorbeeld al. Dat Ruben het uitroept van hoofdstuk 42, 22e vers. Ruben antwoordde en zeggende, heb ik het tot u niet gezegd toen ik zei, zondig niet aan deze jongeling. Maar gij hoorde niet en ook zijn bloed, zie het, wordt gezocht. Dat bloed van Jozef, dat eist vergelding. Dat houdt hem bezig. Er zit iets wat Ruben ook aan het denken heeft gezet. En vers 28 van hoofdstuk 42, daar staat toch heel duidelijk. Wat is dit dat ons God heeft gedaan? Alles wat er is gebeurd, dat trekken ze ook in het licht van het werk van de Heer. En dat houdt hen nou continu bezig. Wat ik net zei, als je dingen weggestopt hebt in het onderste laadje en je denkt weg, daar praat je niet meer over. Dan kan het nog wel in je hart zijn dat er, en in je geweten dat het weer opspeelt. Dat het weer terugkomt. Wat is dit wat God heeft gedaan? Daarin zien we ook dat de Heer hen niet met rust heeft gelaten. Eerder is er al in hoofdstuk 42 naar voren gekomen dat die broers met de behouder van het leven, Jozef, in aanraking zijn gebracht. Ze krijgen zakken met koren, krijgen ze mee, volop tot de rand toe gevuld en daarbovenop nog het geld. En wat die koning van Egypte niet had hoeven te doen, dat heeft hij nog wel gedaan. Hij heeft ze ook nog eten en drinken voor onderweg meegegeven. Die heerser van Egypte had kunnen zeggen, joh, zoek het uit en ga terug de woestijn in naar Kanaan. Ook dat niet. Jozef die heeft voor hen gezorgd. Wat ze niet hebben gezien is dat de Heere voor hen heeft gezorgd. Toen ze weer terug in die woestijn gingen, weer door die hitte heen. En dat ze eten en drinken voor onderweg voldoende mee hadden. De zorg van de Heer hebben ze niet gezien. En dan komen ze terug. En wat is nou nog steeds het probleem bij die broers? Dat ze niet willen buigen voor de Heer. Hoe kunnen we dat nou zeggen? Nou, als ze bij Jacob waren teruggekomen, dan hadden ze op de knieën moeten gaan vanwege dat ze hun broer hadden moeten afstaan daar in Egypte, Simeon. Dat ze dan persoonlijk hadden geroepen tot Jacob. Pa, ik heb tegen u gezondigd. En ik heb tegen de hemel gezondigd. Als het geweten gaat spreken in het hart, dan weet je, dit moet voor Gods aangezicht gebeuren. Dat kan ik voor de Heere niet verborgen houden. Maar ook die broers, ze zoeken nog steeds hun eigen weg onder dat drukkende gewicht van die zonde wat ze met Jozef hebben gedaan, wat op hun ziel drukt. En tegelijk, gemeente, dan zie je dat de Heilige Geest aan het werk is. De Heilige Geest is aan het werk om de raad van God in Christus in hun leven uit te werken. Tot eeuwig heil van zondaren. Want wat zien we aan die broers? Ze komen steeds verder vast te zitten in die zonde die ze hebben gedaan. Als het ware getuigt de wet van God tegen hen, jullie zijn moordenaars. Jullie hebben tegen de Heere gehandeld. Maar ze willen onder die wet van de Heere uit. Ze zoeken een uitweggetje, een soort nooduitgang. En daar gaat het fout, gemeente. Onder de wet van God is er geen nooduitgang, die is er niet. De wet van de Heere die zegt onverbiddelijk, jullie hebben gezondigd. En juist op dat punt wil de Heilige Geest leiding geven. Geestelijke leiding. Daar komen we straks nog op terug. Dus zo hebben we die broers daar zitten in de tent, in de plaats waar ze wonen. En tegelijk Jacob. Jacob die ermee rondloopt. Jozef hebben ze van me afgepakt. En nu moet ik mijn kleine lieve Benjamin ook laten gaan. Hij laat het niet los. Ja, Simeon ook nog kwijt. Waarom moet ik Benjamin nu afstaan? Heere, u had toch een belofte met Jozef? Abraham hing zo vast aan Jozef, omdat hij dacht, Jozef is de uitverkorene waarvan de Heere gesproken had in zijn leven. Maar Jozef was hem afgenomen. Toen had Jacob in zijn eigen gezin rondgekeken. En toen zag hij Benjamin, een lieve jongen, waar geen kwaad woord te vinden is, dat hij tegen de Heere zou zondigen. Toen dacht Jacob, dan is het Benjamin de uitverkorene waar mijn nageslacht uit zou komen, uit dat verbond. Jacob loopt er helemaal mee vast. En als hij dan ook zo door die tent heen, daartussen doorheen loopt, dan ziet hij zijn zonen allemaal stil hun werk doen. En tegelijk ziet hij ook zijn kleinkinderen magerder worden. En Jacob ziet het vee, wat ook achteruit gaat, en het komt allemaal op hem af. Heere, hoe kan dit toch? U heeft toch allemaal belofte gegeven? Moeten we nu hier sterven? Als Jacob daar zo bij zijn gezin is, dan herinnert hij zich als de dag van gisteren dat de Heere tot hem gesproken had bij Bethel. Dat de Heere zei tegen hem, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en Isaac. En dit land zal ik u geven. En in u en uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dan ziet hij zijn zonen. Dan zeg ik het heel plat. In dat spulletje, Heere. Moeten we nu sterven? Hij heeft geen enkele fiducie in hoe het goed moet komen. En dan die confronterende woorden, de honger nu werd zwaar in het land. Jacob weet, als er niet iets gebeurt, dan gaan we sterven. Weet u wat wij nou zouden doen? Wij zouden naast Jacob gaan staan en tegen Jacob gaan zeggen, Jacob, joh, luister nou, je bent niet goed bezig. De Heere die zorgt voor je, daar zit toch alles in. Je moet naar de Heere luisteren. Is dat nou goed, gemeente? Als wij dat nou zo zouden doen in deze situatie. Dat je alles overslaat met alles wat er is gebeurd. En gelijk maar to the point komt te zeggen, God zorgt voor je. Dan hebben we compleet gemist wat Jacob heeft gezegd in dat vorige hoofdstuk. Alle dingen zijn tegen me. Op het moment dat je zoiets zegt, dan krijgt zo iemand nog een zet om nog dieper in zijn duisternis ingedrukt te worden. Jij ook tegen mij? Waar Jacob op gewezen had moeten worden, en waar hij oog voor had moeten krijgen, en misschien herkent u daar ook uw eigen leven in, dat die broers en Jacob zichzelf uit de ellende proberen te worstelen. Wat missen we nou hier? Dat gebed tot de Heer. Dat roepen tot de Heer van Jacob. Maar ook van die broers. Dat die nou op de knieën zouden gaan voor zichzelf, voor elkaar, voor hun gezinnen, voor Jacob. Als je ziet hoe je vader zo aan het tobben is en geestelijk in het duister zit. Ga je toch op de knieën? Dat is toch het eerste wat we zouden moeten doen? En wat zien we nou gebeuren? Dat Jacob nog die nooduitgang probeert te zoeken door te zeggen tegen hun kinderen. Ga nou naar Egypte, koop voor ons een weinig spijs. Haal nou even wat te eten. Jacob die slaat alles over wat er is gezegd in hoofdstuk 42 door die broers. Hij slaat over dat die zonen thuis waren gekomen en hadden gezegd dat de heerser van Egypte had gezegd, ik wil de jongste broer zien, neem die mee. Jacob gaat daar overigens compleet voorbij. Dat is een lijn, gemeente, die ik verder laat liggen. Maar waar hij ook zich niet houdt aan de wet van de Heer, want gij zult gehoorzaam zijn aan degenen die over je gesteld zijn. De heerser van Egypte die zegt tegen de zonen, ga terug, toon me jullie jongste broer. Jacob slaat het over. Hij negeert het bevel van degene die hij wel ziet als degene waar je eten en drinken kan kopen. En de broers die zeggen, dit kan niet. Je ziet in het alles, en daar herkennen we ons eigen leven ook in. Ik wil toch mijn eigen weg bepalen. Als het koren opraakt bij Jacob, gaat hij toch weer naar een weg zoeken zonder Benjamin kwijt te raken. Alles opzij schuiven, jullie gaan terug. En terwijl hij niet ziet dat de Heere zo goed is voor hem. En de broers zien het ook niet, dat de Heere voor hen gezorgd heeft. Het wantrouwen van Jacob is zo groot. Wantrouwen richting zijn zonen, maar ook wantrouwen naar het werk van de Heer. Daarom, gemeente, is het juist als we zo'n situatie ook in ons leven kennen, goed om er zelf bovenuit te komen. Daar bedoel ik mee om alles eens van boven te bekijken. Ik werd er een keer bij bepaald dat er een klas op zondag op een schoolreisje was. En er was een stevige jongen, die was niet zo hoog. En die had zoiets van, ja, je moest er door een doolhof heen. Jullie kennen dat wel, jongens en meisjes, een maisdoolhof. Dan moet je door helemaal heen en je loopt het weggetje in, dan loop je weer vast en dan ga je de volgende pad weer in. Het kan een hele tijd duren voordat je de uitgang hebt gevonden. En wat deed dat, die stevige jongen? Die zei tegen een andere jongen, een smalle jongen, kom eens even mee. Ze liepen samen naar een picknicktafel en ze klommen beide op die tafel. En wat deed die jongen, die stevige jongen, die tilde die andere jongen helemaal hoog op. Zodat die jongen over de doolhof heen kon kijken en precies wist waar de weg was. Ze klommen weer van de picknicktafel af en ze gingen zo door de doolhof heen op hun gemak. En die stevige jongen vertrouwde op wat die kleine jongen had gezien. Zo hielpen ze elkaar. Daar bedoel ik dus mee, gemeente, dat is deze situatie ook. Dit geldt zowel Jacob als de broers, dat wanneer het graan opraakt en de schuld nog niet beleden en vergeven is, ondanks dat ze wel met Jozef in aanraking zijn gekomen, en dat ze hun vrede, dat ze de vrede in hun ziel nog niet hebben ontvangen. Als Jacob nu op afstand was gaan staan, en als Jacob nu eens rustig had nagedacht wat die broers allemaal gezegd hebben, wat had hij dan op kunnen merken? De Heere is met hen bezig. De Heere is bezig om hun harten te verbreken. De Heere die is bezig om licht te werpen op de weg van de broers. Maar dat deed hij niet. Hij liet dat wantrouwen in zijn leven overheersen. Omdat hij met zichzelf bezig is. Ook let hij niet op wat er in het leven van die zoons van hem gebeurt. Mag ik het aan u vragen, gemeente? Hoe ligt dat in uw leven, in jouw leven? Je kan zo in de put zitten en misschien een zonde korter of langer geleden opeens op je kan drukken, je te neer kan drukken. En dat je niet ziet dat de Heer een weg van genade wijst. Het kan zijn hoor, dat je door het woord van de Heer geraakt wordt. En dat je dat woord wil bewaren en wil vasthouden. En je gaat ermee naar huis en week in, week uit hou je eraan vast. En tegelijk zie je het langzaam naar de achtergrond weer zakken. Het voedsel raakt op. Dat je merkt, het leven is niet meer wat het was. Maar in plaats van dat je dan op zoek gaat naar nieuw eten, blijf je zitten thuis bij dat ene wat maanden daarvoor je was meegegeven. Als ik het nu zeg van, is dat goed? En dan zegt iedereen, nee, dat is niet goed. Maar het is wel de praktijk van het leven. Dat wij vaak op het goede van een kort of langere tijd daar willen van opteren. En waar gaat het nu fout? Dat we het woord van de Heere dicht laten. En terwijl we dat woord van de Heere elke keer weer nodig hebben. Juist om overzicht in je leven te krijgen. Ook weer als een reisgids, als een licht op het pad om je terug te brengen naar dat begin. En dat je mag opmerken de momenten dat de Heere heeft gesproken. En dan kan het zijn dat opeens in je gedachten komen, hey, maar toen heeft de Heere gesproken. En toen. En je hebt het niet opgemerkt. Je kan zo in je verdriet zitten. En dat kunnen we ook allemaal nog van elkaar begrijpen door de dingen die in ons leven gebeuren. Maar dat we niet in de gaten hebben dat niet alles tegen u en tegen jou is. Maar dat u, jij en ik juist tegen alles zijn. Dat wij ons verzetten tegen het werk van de Heere. Omdat wij niet tot de Heere gaan en onze schuld belijden. Omdat we het woord van de Heere niet gebruiken. Het stil worden voor de Heer. En mag ik het zo zeggen, om het woord van de Heere te gebruiken om overzicht in je leven te krijgen. En op het moment dat het woord van de Heere in je leven gaat spreken, wat verdwijnt er dan? Wantrouwen. Dan komt daar weer moed in. Dan komt er weer kracht in. Want je krijgt weer een helder overzicht. En dat zien we ook, gemeente, in het leven van Juda. Juda's keuze, de tweede gedachte. Want Juda heeft in die tussentijd ook veel geleerd. Juda die staat erbij en je hoort dat Jacob niet wil dat Benjamin met hen meegaat. Dat Jacob dus aan de opdracht van de Egyptische onderkoning voorbij gaat. En dat triggert Juda. En Juda die heeft zich de hele tijd afzijde gehouden. Wanneer horen we van Juda, Genesis 37, dat Juda dan zegt tegen zijn broers dat terwijl ze de gedachte hadden om Jozef te doden, dat Juda op de gedachte komt, verkoop hem naar de slavenhandelaren naar Egypte. Toen kwam Juda aan het woord en dan blijft het stil. Maar wie is Juda nou werkelijk? Dan moeten we toch even terug naar Genesis 38. En tot voor kort, gemeente, wist ik niet en kon ik het niet plaatsen waarom nou Genesis 38 nou precies in de Jozef en Jacobs geschiedenis staat. Genesis 37, dan wordt Jozef verkocht aan Egypte en Genesis 38 gaat compleet over het leven van Juda. Wat is er met Juda gebeurd? De levensgeschiedenis zegt, hij gaat weg bij zijn broers. Hij gaat naar de heidenen toe, daar in die omgeving, daar ziet hij een prachtige vrouw, die neemt hij tot vrouw. Daar krijgt hij 2 kinderen bij, 2 zonen. Maar het zijn 2 zonen die afgodisch en heidens leven waar geen woorden voor zijn. Het zijn de 2 zonen die de Heere moet doden, omdat ze zo erg zondigen tegen de Heere. Juda, die in feite alles van wat hij in huis heeft meegekregen van de Heere vaarwel zegt, een heidense vrouw kiest, opgaat in het heidense leven, en dan is dat misschien al een moment geweest dat de Heere aan zijn hart heeft geschud, dat daar zijn 2 zonen gedood werden door de Heere zelf. En dan sterft ook nog zijn vrouw. En dan gaat hij als weduwnaar erop uit en dan komt hij bij een put en daar ziet hij een gesluierde vrouw zitten. Hij weet precies wat voor vrouw dat is, want gesluierd, gemeente, dat wil zeggen, dat is een vrouw die haar lichaam anoniem aanbiedt voor seks. Een prostituee. Het gezicht doet er niet toe. Je hoeft elkaar niet eens in de ogen te kijken. Als je betaalt, kan de man gebruik maken van haar lichaam. En dan blijkt dat Juda geen geld bij zich heeft. Maar hij zegt, ik laat wat bezittingen bij je achter en dan kom ik morgen of volgende week terug om het te betalen. En dan is het afgehandeld. En zo gebeurt het. Alleen als Juda dan terugkomt en hij komt weer bij die put, kan hij nergens die vrouw vinden. En als hij dan vraagt in die omgeving, hebben jullie die vrouw gezien die daar bij die put zat? Ze droeg dit en dit kleed. Ja, meer kon hij ook niet zeggen, de kleur en de soort kleed. Hij wist niet wie eronder zat. Niemand kende haar en hij ging onverrichte zaken weer naar huis. Een aantal maanden later, 3 maanden later, wordt Juda verteld dat Tamar, zijn schoondochter, de weduwe van de eerste zoon en weduwe van de tweede zoon, dat hij zwanger is. En met Tamar ligt daar nog een probleem, want Juda had een derde zoon en daar zou Tamar mee moeten trouwen. Maar dat liet hij niet toe. Hij blokkeert daarmee weer de weg van de Heere. En nu is Tamar zwanger. Een weduwe zonder gezin, hoe kan dit? En hij wordt boos. Het is ongehoord. En Juda zegt, ze moet verbrand worden. En als dat moment aanbreekt, komt Tamar naar Juda toe. En die legt daar de bezittingen op de grond. En ze zegt, dit zijn de bezittingen van de vader van het kindje dat ik bij mij draag. En als een bliksemflits gaat dat door het hart van Juda heen. Want hij is er die gemeenschap heeft gehad met in zijn ogen een hoer. Maar het is een schoondochter. En dat gaat naar binnen, want dan blijkt, niet zij is fout, ik, Juda, ben fout. Raakt dit uw gemeente? Hebben wij onze oordelen al klaar gehad over Tamar? Schande, Tamar, wat je hebt gedaan. Zo zijn wij toch? Maar hier komt openbaar dat Juda fout is. Juda die wordt hier ontdekt aan zijn zonde. Juda schaamt zich voor zijn daden. En dat blijkt ook, want hij zegt het, zij is rechtvaardiger dan ik. Die Juda, die gezondigd heeft tegen zijn vader Jacob, die gezondigd heeft tegen de Heere, komt daar in zijn schuld. En deze Juda, die gaat nu spreken, gemeente. En met de woorden die hij zegt, toen ben ik gaan begrijpen waarom Genesis 38 juist daar is opgeschreven. Om te laten zien hoe diep, diep Juda gevallen is. Een diepe val van een zondaar zoals u, jij en ik. En dat de Heere in al die hoofdstukken bezig is met het hart van Juda. En dat blijkt nu. Juda die ziet en hoort het en hij ziet het gaat hier om dood en leven. We hebben geen keus, de dood die komt op hem af. En de dood en alles wat er gebeurt, dat maakt hem bewogen. En Juda die houdt nog steeds van zijn vader. En hij heeft ook liefde voor Benjamin. Wij moeten naar Egypte, pa. We moeten gehoorzamen aan de opdracht. En daar zie je, gemeente, waar het toch al anders ligt. Gehoorzamen aan de opdracht van de onderkoning van Egypte. Dan zullen we leven. Zien we daar al niet dat de wet van de Heer in het hart van Juda werkt? Die gebogen heeft onder wet toen hij als zondaar werd aangewezen. En nu komt, wij moeten gehoorzaam zijn aan die man die over ons is gesteld. Jacob heeft nog allemaal tegenwerpingen. Waarom? Hij kan Benjamin niet loslaten. Juda die houdt hem mee op en die zegt ook, ik zal borg voor hem zijn. En van mijn hand zult ge hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel. Zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Hier erkent Juda voor zijn vader en voor God. Ik heb geen recht op mijn leven, dat heb ik compleet verzondigd. Maar mijn leven ligt in de handen van God. Hier is dat moment dat Juda verantwoording neemt voor zijn daden. Hij loopt niet meer weg. Juda zwijgt niet langer. Het is niet meer hij moet het doen. Of mijn kinderen. Maar hier wordt het ik, gemeente. Juda weet, ik heb gezondigd. Niet Ruben heb gezondigd. Niet Simeon heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Vader, ik geef mijn leven ter wille van Benjamin. Vader, dat doe ik voor u. Dat doe ik voor mijn kinderen. Voor mijn broers. Immers, zo Benjamin niet weerkomt, ik ben een kind van de dood. Ik, gemeente, is het geworden. Is dat nou niet een kenmerk van iemand waarin de Heer in zijn hart is gaan werken? Dat je zondaar wordt voor God. Niet meer afschuiven. Ik heb gezondigd. En Juda die begrijpt nog heel veel zaken niet. Maar onder de last van de zonde en de ongerechtigheid die hij in die 22 jaar heeft bedreven, hij kan niet anders dan zijn eigen leven aanbieden aan Jacob en de Heer. En dat is de plek waar de Heer Juda wil hebben. Je ziet als het ware als een zondaar zijn leven aan de Heer aanbieden. Heer, hier hebt u mijn leven. Ik kan niet anders. Hij weet, het zwaard van Gods straf, van Gods toren zal hem treffen als Benjamin zou sterven. Daar buigt Juda onder het recht van God dat hij zegt, ik zal borg zijn. En al die jaren, gemeente, helemaal onbedekt, bedekt kan je zeggen, werkt de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest nog steeds, dat die zondaren leidt langs die weg waar de Heer die zondaar in schuldbelijdenis leidt tot vrede met God. Een dure weg. Een dure weg van een andere borgstelling waar we zo nog op komen. Hier zien we dat de Heer Juda heeft opgezocht en geconfronteerd heeft met zijn zonde. En dat Juda moet zeggen, ik kan de toren van God niet ontlopen. Ik heb straf verdiend. Maar boven alles, gemeente, dan mag ik bijna zeggen, hier komt al Advent naar voren. Over de komst van de Heer Jezus Christus, dat de Heilige Geest die je hier als een bezuin laat klinken. Van Christus die heeft gezegd, ik zal borg voor hem zijn. Want niemand die Benjamin en Jacob en geen van de broers van Juda kan verlossen. Maar zoals Christus zich aanbiedt als borg, is er een weg die hij alleen opent. Als de meerdere Juda. Want Juda die heeft twee taken op zich genomen. Waarin belooft, als het nodig is, Jacob, zal ik Juda voor Benjamin sterven. Maar, dan het tweede wat hij op zich heeft genomen, ik zal Benjamin naar u terugbrengen. En daar zien we het werk van Christus in, gemeente. Christus die zegt ook, ik geef mijn leven in plaats dat een ander voor eeuwig zou moeten omkomen. Ik draag de toren van God voor zondaren. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood hebt moeten sterven. En dat tweede, en daar wordt het werk van Christus incompleet. Bij Juda is het nog of een of het ander. Maar wat zegt Christus? Ik zal die zon daar ook nog terugbrengen naar mijn vader. Dat gaat er bovenuit. Christus laat hier in het Oude Testament zijn werk al verkondigen. Dat hij zijn leven gaat geven voor een ander. Nou jongens en meisjes, dan zitten we aan het begin van de preek. Die oude man die op de plaats van die jonge man gaat staan. Christus die in de plaats van een zondaar de toren van God ondergaat. Daarom is het nu zo'n genadetijd. Om de Here te zoeken. En het van de Here te verwachten. Omdat hij op Golgotha zijn leven heeft gegeven. Nou gemeente, heeft u nou Christus stem gehoord in jouw leven? Ik zal borg voor u, voor jou zijn. Juist in die weg van je nood. Als alles je aanklaagt. Dat je moet zeggen, het is nog terecht ook, want ik heb tegen God en mijn naaste gezondigd. Dat je het niet meer afschuift. Dat je zegt, het is niet mijn portie. Nee, het is wel mijn portie. Ik ben schuldig. Schuldig voor u, rechtvaardige God. En dat je dan mag horen. Dat onbegrijpelijk. Ik zal borg voor u zijn. En dat zegt de Heere door zijn woord en door zijn geest. En als je de Heere mag kennen en vrezen, dan zijn dat toch heerlijke woorden. Aantal weken geleden is hier het heilige avondmaal bediend. Nou, als er ergens een plek is waar het spreken van Christus naar voren komt, ik zal borg voor u zijn. Dan heeft u misschien de roepstem van de Heere gehoord en mocht u aangaan en mocht dat hart verlevendig worden. Hij in plaats van mij. Die heerlijke woorden, dat de troost mag zijn en misschien mag dat nog doorwerken nu. Ik voor eeuwig om moeten komen, maar hij in mijn plaats. En hier gebeurt het, gemeente. Jacob had zijn ogen eerst op Jozef, toen op Benjamin. En nou ziet Jacob, hier staat een zondaar die zijn zonde beleidt. Hier staat er een die door Gods geest is geleid en zich aanbiedt. Daar wordt Jacob op zijn plek gezet. Het is niet uit de stam van Juda, Jozef. Het is niet uit de stam van Benjamin. Het is uit Juda's stam dat de leeuw zal komen en zal strijden. Hier valt het voor Jacob op zijn plek. En hij kan niet anders dan buigen. En dat zien we, gemeente, in de derde gedachte. Want dat spreken van Juda, dat komt als een pijl in zijn hart. En het valt voor hem open. Wantrouwen verdwijnt hier. En nu is het anders geworden in zijn leven. Ja, zegt er iemand, hoe kan u dat nou zeggen? Want Jacob is nog steeds Jacob. Ja, dat klopt. Hij blijft Jacob. Maar leest u maar eens mee. We gaan even naar vers... Even kijken. Vers 36 van hoofdstuk 42... Toen zei Jacob hun vader tot hen. Jacob, vader van zijn zonen. In vers 2 van 43, daar lezen hun vader tot hen zei. En dan gaat er verandering komen die de Bijbelschrijver ons laat zien in vers 6. En Israël zeide. Geen Jacob staat er meer, er staat Israël. Vers 8. Toen zei Juda tot Israël zijn vader. Vers 11, toen zei Israël hun vader tot hen, neem dit, doe dit en neem van het loffelijke van het land. Israël is het geworden. We hebben net die verwijten gehoord. Gij berooft mij van kinderen en nu zult gij Benjamin wegnemen. Zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis te graven doen neerdalen? Jacob die op zijn plek is. En nu? Nu hoort Jacob Juda spreken. En daarmee laat de Bijbelschrijver zien, gemeente, dat het iets is wat het hart van Jacob raakt. De waas van droefheid die over het hart van Jacob ligt, die wordt doorbroken. Want Jacob die zegt, jullie moeten gaan. Neem een geschenk mee, dubbel geld. En Jacobs overgave zien we met, neem ook uw broer Benjamin mee. Daar zie je die overgave. In die duisternis wordt het doorbroken door het spreken van de Heere in Juda. En dan vers 14, gemeente. God de Almachtige geeft u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laat gaan en mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. God de Almachtige. Weet u wat daar in het Hebreeuws staat? El Shaddai. Die heerlijke, machtige woorden van de Heere van hemel en aarde. El Shaddai. Dat is het werk wat Jacob herkent in het leven van Juda. Hij erkent, het is de Heere, de Almachtige, El Shaddai. Hoe komt dit nou, gemeente? Jacob die eerst met wantrouwen en droefheid zit. En nu wordt hij weer gezien als Israël. Israël, de man die gestreden heeft met de engel Gods. En die hem niet losliet. Hij zei het nog tegen de engel. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Toen hield hij aan. En dat hebben die broers ook terug zien komen. Hè? Op die morgen liep hij hinkend. Omdat zijn heup verwrongen was, liep hij terug met pijn. Maar hij had de Almachtige gezien en gesproken. En nu erkent hij het weer. Dit nu is het werk van de Almachtige God. Dit gebeurt nu in het leven van Jacob, dat hij weer Israël wordt genoemd. En dat het geloof in zijn hart doorbreekt. Begrijpt u nu, als we nou eerder tegen Jacob hadden gezegd, Jacob geloof nou, zie nou op wat de Heer in je leven hebt gedaan. Hadden we gezien, dan zegt hij, al deze dingen zijn tegen mij. We leven in een tijd, gemeente, dat we tegen elkaar heel vlug zeggen, geloof dit en geloof dat. Dat het geloof bijna functioneert als een lichtknopje wat we elke keer aan en uit doen. Maar zo is het niet, dat zien we hier. We kunnen het niet. Ja, we spreken elkaar op aan, maar je loopt ermee vast, dat kunnen we niet. Hier zie je dat het geloof is een gave van God. Dat op dat moment dat Jacob dan op hem gaat zien, de Almachtige, dat Jacob zich weer een trede lager zet. Ik ben toch zo afhankelijk van uw heilig woord, Heere. Ik ben zo afhankelijk van de werking van uw geest in mijn leven. Dat is die doorbraak. In het hart. En er zijn hier wel jongens of ook meisjes die aan het vissen zijn soms. In de vakantie misschien gedaan. Je hengel uitwerpt. En als er dan wind is, dan kan het gebeuren dat in één keer die draad in de war komt te zitten. Jullie ouders zullen wel herkennen. Dan kom je binnen, je gooit de hengel in de hoek. Kan niet meer vissen, stomme hengel. Je kijkt er niet naar om. Maar wat doet papa of mama? Tenminste, dat deed ik. Dan ging ik 's avonds aan tafel zitten en dan nam ik die draad en dan ging het één voor één weer terugstoppen. Weer netjes opvouwen en je zet de hengel klaar. En als je dan 's morgens, de kinderen beneden kwamen en ze zagen de hengel, in één keer is alles vergeten, ik kan weer vissen. En zo is het nou ook geestelijk, gemeente. En nu kan het nu hier zitten en denken, wat moet ik hiermee? Kluwen aan gevoelens, aan verdriet, aan pijn, aan gedachten. Vanwege je zonde, vanwege je schuld, maar ook vanwege wat er in je leven op dit moment allemaal plaatsvindt. Een kluwen. Je ziet het in het leven van Juda en je ziet het in het leven van Jacob. Het is één chaos in hun denken. Zo is het ook bij een kind van God. Dat kan op momenten zijn dat je echt een diepe zucht laat en niet meer weet hoe het moet. Dat je je afzet. Stom dit, stom dat. Ook een volwassene kan dat in zijn gedachten denken. Alles in de war. Maar de Heere die laat zien, er is een begin en er is een einde. En de Heere die laat zien hoe die draadjes dan gaan lopen. En het is de Heere zelf die het dan terug gaat stoppen en gaat ontrafelen. En dat is dan ook dat je zicht krijgt op Gods werk in je leven. Dat je moet zeggen, het is God de Almachtige die aan het werk is. Herkennen we het, gemeente? Er zijn er die hiermee worstelen. Dat de Heer het weer laat zien in je leven. En dat je op Hem mag zien. En met een zucht van bewondering en verwondering. De Heer, de Almachtige El Shaddai is aan het werk. Zo ook Juda. En Jacob. Want het is Jacob die weet dat de Heere zich in Genesis 17 zo aan zijn opa Abraham heeft bekendgemaakt. Ik ben God de Almachtige, ik ben El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En hier zit Juda. Hier zit Jacob. Juda is door de Heere oprecht gemaakt. Hij werkt in de harten van Juda en van de andere kinderen. En dan zegt hij het, God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laat gaan. Jacob die krijgt verwachting, het houdt hier niet op, hij gaat weer naar de toekomst zien. Want die laatste zin, gemeente, dat Jacob zegt en zichzelf wegcijfert, mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Ik heb altijd begrepen dat dat een wanhoopsuitroep was van, nou, het zij zo, hier is het. Hoe meer en meer ik het naga wat er in de grondtekst staat, in het licht van Genesis 38 en wat hier gebeurt, dan is dit geen wanhoopswoord. Dit is een geloofswoord dat Jacob zijn leven in de handen legt van de Heere, de Almachtige. Zijn leven, de leven van de kinderen, van zijn kleinkinderen, heren, en dan zeg ik het plat, hier hebt u ze. Zorg voor ze, naar uw verbond. Hier, dit is het keerpunt in het leven van Jacob. Na 22 jaar, gemeente, in duisternis rond Jozef te hebben geleefd en alles wat die broers hadden uitgevreten, is Jacob het eens met God geworden. En erkent hij als Israël wie God de Almachtige is. Mag u, mag jij nu ook zo je leven, je eigen leven, in de handen van die God leggen. Het leven van je vrouw, van je man, van je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heren, op grond van dat genadeverbond, neem ze onder uw hoede, werk door uw woord en door uw geest in ze. Is dat nou het keerpunt in uw leven al geworden? Dat op grond van dat borgschap van Christus mag zeggen, Hij de Almachtige regeert en heerst over hemel en aarde en ook over mijn verzondigd leven. Hij regeert. En dat je dan biddend mag rusten in het geloof. Er is een borg voor mijn ziel. Er is een borg voor mijn schuld. En als je dan worstelt, gemeente, met al die dingen in je leven, raak het dan worstelend kwijt aan de Almachtige God van het genadeverbond. En dat je mag weten, op grond van zijn woord, op grond van dat verbond, Hij verlaat niet wat zijn goddelijke hand begon. Amen.